Welkom, welkom Daan van Leerboer. Welkom in Kaas en Ketelaar.
Ik ben heel blij dat ik hier weer mag zijn.
Nou, je bent altijd van harte welkom.
De deur zwembad ligt er fantastisch bij.
Ja,
je
mooi,
hebt, he? Je hebt echt geschilderd.
Ja, ik heb het echt geschilderd.
Sprankelend wit.
Nou, dat moet ik nog even vertellen. Want afgelopen weekend was het heel erg lekker weer.
Bijzonder lekker.
Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik dat allemaal even schilderen opnieuw. Want ja, het wordt natuurlijk een beetje groen in de winter en zo.
Bladibla.
En dan kan ik het heel erg schoonmaken. Dan denk ik, nou, ik kan het zo goed schilderen. Dat gaat net zo snel. Dus, maar ik weet nog dat ik vorig jaar heb ik dat ook geschilderd. En toen kon ik om het randje van het bad te schilderen, kon ik erin staan.
Ja.
Dat heb ik nu ook even gedaan. Maar daar was ik heel gauw weer uit.
Want ja, het was heel koud.
Het was echt nog heel erg koud.
Ja?
Ja, dat,
zo koud?
Nou, nog veel kouder.
Nog kouder.
Ja, nog veel kouder.
Zij heeft een beetje in winterslaap gegaan.
Ja, ja. Hé, hey, Daan, heb je een goede week gehad?
Het was een heerlijk. Ik heb zeker genoten van het weekend, jongen. Het is zo fijn om weer die zon te hebben. En, gewoon, maar wat ik vanochtend hoorde is dat het eigenlijk maart was ook weer de warmste maand ooit.
Oh.
Met een gemiddelde temperatuur van 14,6 graden.
Ja, dat heb ik gelezen inderdaad. Ja.
En dat is de 10e maand op rij dat het warmer is dan... of dat het de warmste maanden ooit zijn. We zitten al op meer dan 1,5 graad warmte. Dus het gaat de goede kant op.
Hmm. Ah, okay.
Nou, het kan alleen nog maar warmer worden volgens mij. Alleen die regen, daar word ik af en toe wel een beetje miezerig van.
Ja, dat is waar. Dat is even mooi en dan heb je weer regen. Dus ja,
het enige voordeel van het coronajaar was dat het zeg maar half maart prachtig weer werd. En dat duurde tot half oktober.
Ja.
En in die tijd is het nooit droog of nat geweest.
Maar, nee. Hé, hey, ik had ook een heel leuk weekend.
Oh, vertel.
Ik kreeg visite, goede vrienden op
bezoek. Lenny Koer kwam langs.
En, en in maat Mickey Mouse had hij meegebracht. En ook die twee Denen en 7 Chilenen. Ik kreeg een spel, dat is Hitster.
Hitster.
En dat is een spel, dat moet je dus koppelen met je Spotify. En dan kun je dus een QR-code op een kaartje scannen.
Oh.
En dan gaat er een liedje spelen. Nou, fijn, ik heb het net al even kort met jou
en dan moet je het liedje
laten
raden.
Horen. En dan moet je het liedje raden.
Ik was best goed in liedjes raden.
Je moet de artiest raden, je moet de titel moet je weten. En het jaartal.
Het jaartal ben ik echt kansloos.
Ja, echt heel moeilijk. Nou, heb ik voor jou een aantal kaartjes uitgezocht. Die heb ik hier in mijn handen. Want ik ben benieuwd. Nou, dan ga ik het toch even met jou spelen. En qua jaartal, die hoort er niet bij. Heb ik het eigenlijk redelijk eenvoudig gemaakt. Want we gaan namelijk terug naar welk jaar hadden we ook alweer gedraaid aan de rand?
Jij had gedraaid en ik had gezien 1974.
1974.
En ik kreeg een vraag van Jan.
Jan?
Jan die vroeg of misschien het jaar 2006 ook een keer voorbij kon komen.
Oh ja.
Dus heel veel mensen luisteren en vinden het leuk dat we teruggaan in die tijd. En dat vind ik ook wel bijzonder. Daar kom ik later nog wel even op terug.
Ja.
Maar laten we eerst jouw quiz even gaan spelen.
Ja, nee, want ik dacht, dan doe ik alleen liedjes uit 1974.
Hipster,
en dan ga ik even met jou kijken of jij dan weet om welk liedje het dan gaat. Ik ken het eerste kaartje.
Dat is Ons Dorp. Van Wim Zonneveld en stond in juni op nummer 1.
Oh, je bent echt heel goed. Daan.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk een.
Daarover straks nog meer.
Daarover straks nog veel meer. Nou, ik ken het volgende kaartje even.
Ik ben benieuwd. Het is wel leuk dat dat kan.
We got it together, didn't we?
Oh, dit is Barry White.
Dit is Barry White.
Met de ode aan Kruun Schram. De enige mannelijke relatietherapeut die ik ken.
Ja, the first, the last.
My everything.
Everything. Ja, oké. Okay. Nou, ik ken nog even lekker verder.
Jeetje, dit weet ik niet.
Je zat er wel lekker in. Nee, dit weet je wel. Dit weet je wel. Denk er even over na.
No woman, no cry. Is Bob Marley?
Bob Marley en de Wailers.
Oh, dat is de soft version.
Ja, uit 1974. Dat zal het origineel geweest zijn. Ik heb er nog 3.
Lekker. De film Easy Rider komt waarschijnlijk.
Ja.
Sweet Home Alabama.
Lynyrd Skynyrd.
Ja,
inderdaad.
Deze tekst is zo fantastisch namelijk. Ja. Het gaat over de zomer. Is het Cliff Richard? If you got a problem, then no one else.
Ja, het liedje heb je wel goed, maar het is Billy Swan heet.
Oh, Billy Swan. Ja.
En dan heb ik dan de finale heb ik dan, maar het is zo'n leuk spel. Je raakt niet uit gespeeld. Oh. Dit is zo grappig.
Dit is Amma.
Ja.
Met Waterloo.
Ja.
50 jaar geleden.
Ja, dat is een soort rode draad in ons
programma. Dat is hartstikke leuk. Ja, dat vind ik goed. Dat vind ik leuk.
Nee, dat is echt een heel leuk spel. Dus ik kan het iedereen aanraden. En ik heb dat. Ja, ik krijg daar geen genoeg van. Het is echt heel leuk.
En hoeveel kaartjes heb je? Want op een gegeven moment weet ik het natuurlijk allemaal.
Nou, als je dit allemaal weet, het zijn honderden kaartjes. En je kan nog aanvullende kaarten.
Dat mag ik hopen, anders weet je het niet.
Nee, maar dit is echt.
Maar dit kun je dus niet echt met jonge kinderen spelen. Ik bedoel, je moet wel dit met jongens van 50 spelen.
Ja, je kan ook met jonge kinderen spelen, maar dan win je altijd.
Ja, dat is wel fijn.
Ik kan niet tegen mijn verlies, dus dat komt heel goed uit.
Na Dr. Bimmer is het tweede spel waar je mee wint.
Ja, Dan, ik heb een enorme dorst gekregen.
Ja, nou, ik heb even nog even wat nieuws. Ja, want we hadden het vorige week over de golf, die natuurlijk in 1974 gelanceerd is. Maar het Nederlands waagpark vergrijst steeds meer, las ik in een beetje roze-achtige krant. Er lijken steeds meer liefhebbers te zijn voor klassieke auto's, Kate. Ik weet niet hoe oud jouw auto is, maar volgens mij is die redelijk nieuw.
Gazette dat een heel sport.
Volgens het CBS groeide het aantal oldtimers, auto's van 40 jaar of ouder, het afgelopen 5 jaar in Nederland met ruim een kwart. Het populairste automerk is Volkswagen. Wordt met oldtimers vrijgesteld van wegenbelasting gemiddeld 1800 km per jaar gereden. De afgelopen jaren is het aantal oldtimers in Nederland gegroeid tot 217.000 stuks. Er kwamen vooral meer auto's bij in de leeftijdsklasse 50 tot 60 jaar.
Oh.
Overigens was vorig jaar een kwart van deze auto's onverzekerd, zodat ze niet op de openbare weg mogen rijden.
Ja, wat hebben we dan al de informatie? Daar staat hij ergens in de schuur.
Nou, ben je aan het restaureren. Mensen zijn aan het restaureren ook. Ja. Dus de Kever is het meest populair. Daarna Mercedes, Citroën, Ford, Opel, Volvo, Fiat, Chevrolet, MG en Triumph.
Oké.
Dus vooral de Kever, heb ik al gezegd, maar ook de transporter van Volkswagen, oftewel het Volkswagenbusje, zoals je het ook kent, zijn in trek. Maar Citroën is ook een hele goeie met zowel de Deux Chevaux, oftewel de lelijke eend, en natuurlijk de DS, de snoek.
Ja, ja. Nou, ik heb ook een Citroën.
Ja, van je zoon. Ja, Citroën Uno of zo, hoe heet die?
Ja,
C1.
C1.
Het bezit van oldtimers is vooral een hobby buiten de Randstad. Waarschijnlijk omdat daar meer mogelijkheden zijn om deze auto's te stallen. Mm-hmm. In de Brabantse gemeente Alphengaam is het oldtimerbezit met ruim 41 wagens per 1000 inwoners het hoogst. Okay. Dus daar zit, stel dat daar 2000 mensen wonen, dan hebben ze 82 auto's.
80 van die oldtimers staan.
Nou ja, okay. Stinkt, jongen. Want ik heb een Defender gehad. Hè. Ik heb ook een Cherokee gehad en een Defender. Mm-hmm. En ik heb nu, Mini is niet echt een oldtimer. Nee. Die is niet ouder dan 40 jaar. Maar die Defender was ook best wel oud. Maar die stinkt, jongen. Qua diesel en uitstoot.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk helemaal niet zo gezond.
Nee, maar dan mag je dus ook helemaal de stad niet meer mee in. Hè? Dat je geen milieustickers meer krijgt en allemaal dingen. Dus dat is sowieso een probleem, die auto's.
Daarom is het niet vaak in de Randstad, maar vaak daarbuiten. Want daarbuiten boeit het niet. Want daar rijden ook trekkers, giertanks, alles rijdt door elkaar.
Ja, ja, dan maakt het niet uit.
Dan maakt het verder niet uit.
Oké. Ik vind het wel leuk, zo'n oldtimer.
Oldtimer is altijd heel leuk om naar te kijken. Ja. Het liefst wil ik zo'n oude oorlogsjeep hebben. Niet zo'n oorlogsjeep, maar een keer uit de jaren 50. Zo'n Nekaf jeep.
Ja.
Dat vind ik wel gewoon stoer.
Oh ja. Ja, nee, dat,
of een Mahari.
Een Mahari.
Ja, dat is zo'n Citroën, zo'n Deux Chevaux, maar dan alleen zo'n plastic bakje eromheen.
Oh ja. Ja, ja.
Die zie je wel eens in die Louis de Funès films.
Zo'n plastic ding.
Ja, zo'n plastic ding.
Ja, dan moet je alleen op Ibiza rijden volgens mij.
Ja.
Ja.
Ja, of in Zuid-Frankrijk.
Ja, okay, dat kan natuurlijk.
Hey, ik heb voor jou nog even een paar kleine tips. Die kwam ik tegen.
Ik heb er zin in.
Ik weet dat ik een droge lap heb, maar ik maak het toch even af. De ANWB verraste mij met een aantal handgebaren die je in het buitenland niet moet maken. En ik dacht, dit wil ik toch wel even delen met de luisteraar, want ik vind het best wel belangrijk.
Het is belangrijk, ja.
Ja, dus ik zal er 3 doen. En de meest belachelijke noem ik nu. Oké. En daarbij schrijft de ANWB, als je duim omhoog steekt, moet je dat niet doen in landen als Irak, Iran of Afghanistan.
Ik ga daar niet. Ik heb hem niet op mijn
dat
lijstje.
Dat betekent, de duim omhoog betekent iets als steek er maar in je. Juist, ja. Nou, ik vroeg me überhaupt af wie dit geschreven heeft. Ja. Want wie in godsnaam gaat op vakantie naar Irak, Iran of Afghanistan?
Ja, in een huurauto.
Dus AWB, bedankt voor deze zeer nuttige tip.
Nuttig, ja.
Een andere is, kom maar hier. Als je zo met je vinger zo doet, kom maar hier.
Yeah.
Op de Filipijnen is dat behoorlijk denigrerend en maak je dat soort gebaren alleen naar honden. Oh. Nou, vond ik ook zeer, zeer belangrijke dingen. En eentje is, dit is dichter bij huis.
Maar wacht even. Wanneer zit jij in de auto en maak je het gebaar van kom maar hier? Daan, in hemelsnaam, waar ben jij dan met jouw auto?
Daarom ben je zegt niet dat je in een auto moet zitten om dat gebaar te doen.
Oh, okay.
En de andere is dat je wel eens bij zo'n kind, pak je wel zijn neus, weet je wel. Dan pak je zo met zijn, en dan doe je zo je duim omhoog.
Ja, ja, ja.
Nou, in Turkije, en dat is op zich wel wat dichterbij natuurlijk, betekent dat, is dat eigenlijk hetzelfde equivalent van je middelvinger opsteken. Dus als je dat doet bij een kindje, hop, ik heb je neus, dan zeg je eigenlijk tegen het kindje, fuck off. Dus dat zijn de 3 dingen waarvan ik dacht, ja, weet je, dit is echt belangrijk om te weten. En handig om als een soort handgebaren die je in het buitenland niet of anders moet maken.
Oké, maar de middelvinger is internationaal erkend, toch?
de middelvinger is... Er schijnen volgens mij landen te zijn waar de middelvinger iets van oké betekent.
Ja, ja. Maar, of ik, ja, heb je, ik heb je neus.
Of ik heb je neus. Maar vooral die duim omhoog in Iran, Irak of Afghanistan.
Dat is een linkersoep.
Ja,
dat is
een linkersoep.
Daar
word je opgehangen.
Ja. Nou ja, goed. Ik ben toch blij dat je dit soort informatie voor mij, voor mij hebt.
Alles voor de luisteraar natuurlijk.
Ja, maar goed. Ik maak me nu wel zorgen om mijn lidmaatschapsgeld van de ANWB. Als dit soort dingen wordt besteed, dan zeg ik er morgen nog op.
Ja, dat is een goed idee.
Dan, ik heb een hele droge lap.
Bier van de week.
Hey, een nieuwe jingle.
Een heerlijke verrassing.
Ja, lekker.
Oh. Bij bierwinkel de Barbie. Altijd een goede keuze.
Altijd een goede keuze.
Altijd een goede keuze bij de barbier. Ja, en ik heb deze week Willem-Jan laten kiezen. Nou, eigenlijk ook niet. Vorige keer was ik het vergeten. En had gelukkig jouw vrouw nog 2,5 liter de Sule Pont bier staan.
Dat klinkt echt heel slecht.
Maar die was bijzonder lekker. Ja. Ik heb hem zelf nog aangeraden aan een klant die binnenkwam bij Willem-Jan. Toen ik daar
je staat daar echt als bieradviseur. Zit je op de Chesterfield?
Ik zat daar lang uit als El Bundy op de Chesterfield-bank. En we zouden het natuurlijk hebben over het Hilversum 600 bier.
Oh ja, ja.
Want Hilversum bestaat, het dorp, in mijn ogen de stad, bestaat 600 jaar. En de Gooise bierbrouwerij heeft een speciaal bier gebrouwen. Wat ik op zich natuurlijk best wel speciaal vind, dat je in je stad of in je dorp een bierbrouwerij hebt.
Ja.
Ook nog in een hele mooie locatie, Mout. Ik ken de mensen van de Gooise bierbrouwerij van vroeger nog. Dus ik draag ze altijd een warm hart toe. En ze hebben speciaal een bier gebrouwen. De smaak, het is een blond eeuw. Mm-hmm. En de smaak is geel fruit, moutig, wat hoppig en wat kruidig. Het is een 6%er. Het best geserveerd op 6 graden. En dat komt er goed. Het is lekker bij een goed boek en gegrild vlees.
Oh, kijk.
Dus dat is heel fijn. En de beschrijving die ze geven. De Hilversumse brouwerij heeft zich voor het jubileumjaar laten inspireren door het wapen van Hilversum. En er zitten 4 boekwijdkorrels in het wapen.
Ja, ja.
En lokale gewassen, oftewel haver. Dus boekwoud en haver zit erin. Hilversum 600 is een stevig blond bier met een frisse, kruidige toets. Helemaal passend bij Hilversum. Een kruidige toets. Een allemans vriend waarmee je met iedereen kan proosten op de volgende 600 jaar, schrijven zij.
Ja, het leuke is dan ook nog dat het etiket ook nog in blauw en dat is goudgeel.
Ja, dat is een mooi etiket. Dus het is echt een bewaarflesje.
Hilversumse kleuren.
Ik zet hem bij mijn collectie bewaarflesjes.
Heel goed gedaan. Dus hij is dus ook te koop bij Bierwinkel de Barbier.
Ja, en ik vind hem echt bijzonder lekker.
Ja, nee, dat hebben ze heel goed gedaan. Nou, complimenten voor dit heerlijke bier.
Dus Willem-Jan, dank je wel.
Ja. Hey, als ik een bier drink, dan wil ik er even wat te snacken bij.
Ja, we hebben echt heerlijke kaas gekregen van Wilbert. Ik heb Wilbert ook weer natuurlijk weer op mijn fiets naartoe gereden toen ik bij Willem-Jan vandaan kwam om daar een Hilversum biertje af te leveren.
Ook voor Wilbert komt trouwens ook een jingle aan, maar die was nog niet klaar.
Nee, die was nog niet klaar, want de zangeres die moest het zwembad schilderen. Ja. De kaas van de week komt van boer Evert Fokker.
Evert.
En hij heeft een prachtige kudde roodbontige koeien op zijn boerderij in Zwammerdam.
Oh.
Weet je waar Zwammerdam ligt?
Ik dacht dat het in Noord-Holland...
Vlakbij Bodegraven.
Ja,
in Bodegraven is volgens mij...
Zuid-Holland.
Ja, recentelijk verhuisd. Ja. Dit oud-Hollandse ras stamt nog uit de middeleeuwen en was ooit de koe van de Lage Landen. Je herkent hem vooral, kijk maar eens in het museum op schilderijen van Jacob Cats of Paulus Potter. Daar komt de roodbonter veelvuldig nog terecht. Inmiddels zijn roodbonte koeien veelal vervangen door de rassen die veel meer melk geven. Martijn. Mm-hmm. Maar meer is niet altijd beter.
Nee.
Ja, dan kijk maar naar de kaas die hier ligt. Het is een heerlijk bescheiden stukje, maar die is verrukkelijk van smaak.
Nou, vaak is meer wel beter.
De koeien van Evert doen het weliswaar wat kalmer aan. Mm-hmm. Nou, weet je, de koeien van 50, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar de melk die zij geven is veel rijker aan vetten en eiwitten. En laat je daar nou net fantastische kaas van kunnen maken. Ik zie jou proeven. Hoe vind je hem smaken?
Heerlijk.
Hij is goed, hè? Ja. Ja, het is een beetje een plakkaas. Dus je moet niet praten als je kaas in je mond hebt.
Nee.
Bij Echte Liefde hebben ze verschillende leeftijden roodbonter kaas in huis. En de oudste in het rijtje proeven wij nu. Dus dat is de oudste. De roodbonter oudje, zoals hij heet, is maar liefst 3 jaar gerijpt. Nou, dat is echt wel lang. En dat zou je niet zeggen als je het proeft. Want ze is door de rijke smaak verrassend romig in voor haar leeftijd. In die tijd heeft ze alle tijd gehad om de smaak te ontwikkelen met mooie, knisperende eiwitkristallen. Nou, die proef je ook, hè? Dat vind ik echt wel lekker. Stevig van smaak, maar niet te scherp. Dat leek me een mooie match met dat krachtig blond bier met het snufje historie. Wilbert zegt, want hij komt uit Hilversum. Hij zegt, jongens, gefeliciteerd met jullie stad.
Ja, ja, hartstikke goed. Dankjewel, Wilbert.
Dus we eten daarbij bij dat heerlijke Hilversum 600 biertje. Een rood bonter kaas.
Hey, wist je trouwens, dat je had het over Zwammerdam, hè, waar de kaas vandaan komt. En Zwammerdam, dat ligt naast Bodegraven.
Links of rechts?
Iets erboven.
Oké. Okay.
En weet je dat Bodegraven eigenlijk het kaascentrum is van Nederland?
Ik dacht dat Gouda dat was.
Ja, dat is dus niet waar. Dat is dus niet zo. Het is Bodegraven. Alle grote kaaspakhuizen staan in Bodegraven.
Oh, echt waar?
Ja, Veldhuizenkaas, Noordhoekkaas, Kasteleinkaas, de Bodegraafse kaasboek, Tilburgkaas, Den Boonkaas,
Noordhoekkaas.
Nou ja, goed, hele lijsten met kaas.
Makers.
Bedrijven, pakhuizen of wat het ook mag zijn. Daar heb ik dan niet zoveel verstand van. Maar in ieder geval heel veel kaas wordt daar verhandeld of vervoerd. En dat komt ook omdat Bodegraven in het midden van Nederland zit.
Oh.
Het is heel centraal. Als je in Bodegraven bent, dan ben je eigenlijk de ene kant op rijden heel snel naar Rotterdam.
Duitsland.
Dat kan ook, hè. A12 zit je natuurlijk. Maar Amsterdam is ook heel dichtbij. Dus of relatief dichtbij. Dus het zit heel centraal in Nederland.
Het is een ontzettend handige topografische aanvulling van de roodbontig oudje van van Wilbert.
Ja, ik vertel het er nog even bij. Want ik was laatst in Bodegraven. En toen is mij dat ook uitgelegd. Dat dat het kaascentrum was van Nederland. Ik vind
het fijne van. Want ik was even aan het proeven toen jij aan het praten was. Over de topografische kennis van Bodegraven. Het fijne van deze kaas. En in combinatie met het bier. Is dat er een soort soort romigheid ontstaat. Mm-hmm. Als je het eet.
Ja.
Echt een hele fijne kaas. Wilbert,
ja.
Dankjewel.
Ja.
Willem-Jan, dankjewel. Ik ben benieuwd wat we volgende week krijgen.
Ja. Hey, als je nou thuis denkt van, ik wil dat bier ook wel drinken. Dat Hilversum 600 jaar bier. Dat is, natuurlijk is dat bier op meerdere plekken te koop. Maar bij voorkeur bij bierwinkel De Barbier. Die vind je in de Leeuwenstraat in Hilversum. En die kaas, die koop je exclusief. Exclusief bij Echte Liefde Kaas en Delicatessen aan de Schraaflandseweg nummer 3 in Hilversum. Eet smakelijk en geniet ervan. Daar 1974 was het, hè?
Ja.
Ja, dat is wel even.
Als je in 1974 geboren bent op deze datum, dan ben je 49 jaar, 11 maanden en 28 dagen.
Oh, dat is wel interessant om te weten.
Ja. Dan ben je bijna 50.
Ja. Ben je bijna 50? Nou, wij zijn het al. Dus ik was 2 toen het 1974 was. Kom ik straks nog even op terug. Hey, we gaan kijken zo naar de top 3 van week 15, 1974. Maar we kijken eerst even wat er in de bioscopen draaide in die tijd.
Daar ben ik echt benieuwd naar.
Ik zat natuurlijk nog niet in de bioscopen. Maar als je daar wel mocht komen, dan was dat The Godfather Part 2. Was een populaire film die daar draaide.
Wat een topfilm was dat.
Onder andere The Towering Inferno draaide in de bioscoop. Oh. Met Steve McQueen, Paul Newman, Young Frankenstein, Chinatown en The Conversation. Was ook een populaire film met Gene Hackman in de hoofdrol. Dat was een psychologische thriller-drama. Ja. Dan de televisie, Daan. Weet jij nog waar we naar keken in 1974? Op
TV? Ik was in 1974 was ik 5.
Ja. Nou, dan zit je in de doelgroep.
Dus ik zat zeker in de doelgroep. Ik keek veel naar Paulus de Boskabouter.
Paulus, ja.
Ik keek naar Bolke de Beer.
Bolke.
En ik denk
is die weer.
Ook wel keek naar Tita Tovenaar.
Ah! Ja, Tita Tovenaar, een Nederlandse kindertelevisieserie, oorspronkelijk uitgezonden door de NOS, begon in 1972, mijn geboortejaar, en het liep door tot 1974. Dus eigenlijk heeft het maar heel kort bestaan.
Ja, dat was ook terecht.
Maar je was niet goed?
Nee, ik vond het echt vreselijk.
Ik.
Dit was zeg maar een pijnige, dit was zeg maar het dieptepunt van kindertelevisie, vond ik.
Oké, nou, er waren ook hele goede series die nog heel veel jaren later herhaald werden. Ja, een komische drama dat zich afspeelde tijdens de Koreaanse oorlog, die in 1974 veel kijkers trok. Ook in 1974 op de televisie, The Tonight Show met Johnny Carlson. Een iconisch figuur in de late night talkshow wereld. Nou, of dat in Nederland uitgezonden werd, volgens mij niet.
Dus nee, het
is
zeker niet.
Nee, het is niet heel noemenswaardig om te vermelden. Daan, die bijt zich nog even vast in de kaas. Nou, dat is voor ons even een mooi moment om te gaan kijken naar die top 3. We hadden een top 40 in week 15, 1974. Weet jij nog waar de top 40 uitgezonden werd?
Radio Veronica.
Veronica, ja. Ja, ja. Ja, nou, dat was wel een beetje... Ja, Veronica. Dat was wel het laatste jaar van Veronica.
Absoluut.
Ja.
Een treurig, treurig feit.
Kijk ik zo meteen nog even naar.
Be My Baby.
Ja, nou, de Cats. En ik zei het je voor de opname al. Piet Veerman zit in de Cats. En Piet Veerman, die lijkt als een soort rode draad door deze podcast-serie heen te lopen.
Hij was vorige week uit 87, was hij met Sailing Home.
Hij stond nog in onder de knopjes, zeg maar. Dus ik moest hem vervangen. Toen dacht ik, hey, Piet Veerman
stond... In 1969 stond hij met de Cats mee. Met Why.
Heel lang mee. De Cats, een popgroep uit Volendam. Nou, ze bezonden vanaf 1964 tot 1985. Met ja, enkele onderbrekingen. Het was een van de meest succesvolle Nederlandse bands. De bezetting bestond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Mulder, Jaap Schilder, Theo Klover en nu nog één bekende naam, Piet Keizer, die zat daar ook in. En Jaap Buijs, weet je nog wie Jaap Buijs is?
Ja, dat is de manager van Sikke Niemon. Nick Simon. En Jan Smit.
Jan Smit, inderdaad.
Hij is overleden.
Ja, hij is overleden, inderdaad. Maar hij was toen al in 1974 de manager van de Cats. Dus die Jaap Buijs, ja, die gaat
wel
heel veel...
Wat mij opviel, voordat je verder gaat naar nummer 2, mm-hmm. is dat als je uit Volendam komt, heb je vaak je beroep als achternaam. Van vroeger. Dus hij was vroeger, zijn voorouder waarschijnlijk Veerman.
Ja.
Alleen dat Keizer kan ik niet plaatsen.
Nee, wat is een buis dan?
Een buis?
Ja.
Dat komt van, dat is een kok.
Oh ja. Ja
kombuis.
Ja, 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 ja. Oké. Okay. En Theo Klauwer?
Klauwer, dat is iemand die van die klauw in de scheepswand slaat.
Je verzint het bij je buist.
In een kroegje.
Al deden zijn voeten ook zeer.
Weet je wie dit is?
Mankenelis?
Nee. dit is Ad Kramer. En Ad Kramer die trad niet op onder de naam Ad Kramer, maar zijn artiestennaam was Mark Winter. Ik weet niet wat het, ja. Als je Ad Kramer heet, zou ik optreden onder Ad Kramer. Maar dat is,
ja, misschien wilde hij niet dat zijn achternaam zijn beroep werd.
Dat zou heel goed kunnen. De Heilsoldaat is het nummer. Ad Kramer is een meneer die geboren is in 1945. Het is een Nederlandse muziekproducent die onder de artiestennaam Mark Winter, zoals ik al zei, enkele platen uitbracht. Nou, en niet onverdienstelijk, want in 1974 stond hij daarmee op nummer 2 met het nummer De Heilsoldaat.
Heerlijk nummer.
Nummer 1.
Hey David, dit is de nummer 1. Mutt, dat is een Britse glamour rockband uit de jaren 70 en 80. De band die had in 1974 commercieel succes in de Europese hitparades. En scoorde een nummer 1 in 2 hitlijsten met 2 nummers. Met Dynamite, Tiger Feet en later kwamen ze nog heel hoog met Lonely This Christmas. De nummer 1 in 1974 op in week 15 met een Tiger Feet.
Wat een gemêleerde top 3.
Ja, ja, je gaat zo ineens
Volendam van, Sounds, yeah. Dan de Heilsoldaat en dan vervolgens Tiger Feet.
Nou, wat mij wel opvalt als je zeg maar terug in de tijd gaat, is dat het is 2 nummers in die hitlijst van 1974 waren dus Nederlandse producten. Dus ja. Mark Winter en de Cats. En ja, we hebben eerder hitlijsten gehad van lang geleden. En er zaten dan ook heel veel Nederlandse
en Duitse nummers ook tussen nog.
Ja, Duitse nummers ook wel. Maar goed, die hebben we, dat is ons deze week.
Ik hoorde een laatste goed Duits nummer, jong.
Ja?
Ja, voor de kampioenschappen.
Oh.
Die komen natuurlijk over 2 maanden gaan die eraan. Maar ik hoorde een heel goed Duits nummer dat ze wereldkampioen, of dat ze Europees kampioen worden.
Oh, maar dat moeten we binnenkort even gaan draaien.
Ja, goed idee.
Ja, dat lijkt me heel leuk om daar iets mee te doen. Nou, hou het in de gaten. Straks aan het einde van deze aflevering draaien we opnieuw aan het rad. En dan gaan we kijken waar we volgende week naartoe gaan. En nou zag ik jou het rad een beetje saboteren. En ik zag jou een extra spijkertje slaan op 2006. Ik weet niet of dat erin hoort. Nee.
Dat weet ik niet. We gaan zo kijken wat dat rad gaat doen.
Ja, we gaan zo kijken wat het rad gaat doen. Hey, als ik jou even meeneem naar 1974 en we kijken even naar wat er technologisch aan ontwikkelingen zijn geweest in dat jaar, dan elke keer als ik dat opzoek, dan verbaast mij dat hoe oud dingen al zijn die we hedendaags nog steeds gebruiken. Qua techniek.
Oh, oké. Okay. Ja, een goeie.
Let op. Wat is er namelijk automobiel in 1974?
De radio.
Stop. In 1974. Wat is er in 1974 onder andere uitgevonden? Het Ethernet-protocol. Dat werd in 1974 uitgevonden door Robert Metcalfe.
En, want in 87 was het HTML.
Ja, dat is hoe je webpagina's schrijft.
Ja, maar dit is wel gelinkt met elkaar.
Nou, niet
je hebt
helemaal
zo'n plug nodig die je in je computer steekt om op het internet te komen.
Dan ga je wel heel kort door de bocht. Dit is wat hiermee mogelijk was, is zeg maar het computernetwerk kon je hiermee maken. Dus het LAN-netwerk werd in 1974 geïntroduceerd.
Oh, wow.
Dus daar maken we natuurlijk nog steeds gebruik van. Niet meer in de uitvoering zoals we dat toen hadden.
Want via wifi.
Inmiddels veel sneller.
Ja.
Nou, nee, ja, ook wel via wifi. Maar ik heb nog steeds gewoon mijn hele huis bekabeld met die kabeltjes.
Oké. Okay.
Dus... want die zijn toch het snelste.
Ja.
Zo is dat. 1974 kwam er een Intel 8080 processor uit. Nou, daar kan ik een heel technisch verhaal over
gaan vertellen.
Dat is niet
gaan
zo heel interessant.
Zeker niet doen.
Maar wat wel interessant is, in 1974 is ook uitgevonden de barcodescanner.
Oh.
Dat is vandaag de dag, als je bij de supermarkt komt of waar dan ook. Bliep, bliep. Inderdaad, dat ding is er gewoon nog steeds. En die UPC, die Universal Product Codes, die zijn er nog steeds. En weet je dat die codes... Die worden wereldwijd gebruikt.
Ja.
Weet je waar die vandaan komen?
Van de zebra.
Uit Nederland.
Oh, echt waar?
Ja.
Waarom verbaast me dat niet?
Er zit een bedrijf, dat heet GS1. En dat zit in ergens...
Bodegraven.
Amstelveen.
Nee.
Ja. En ik weet het toevallig, want een vriend van mij die werkt daar.
Oh, dat is toevallig.
En die beheren dus de hele database met al die, die barcodes. Dus als er een Japanner of een Chinees is die een sportschoen gaat maken en die wil die wereldwijd verhandelen, dan moet er een barcode op zitten. En die wordt dus hier...
Gemaakt.
Toegekend.
Wauw.
Ja, gemaakt. Het is natuurlijk een random nummertje, maar dat wordt wel... Het moet niet twee keer hetzelfde nummertje zijn.
Dus in het begin had je natuurlijk heel veel van die streepjescode, dat die echt gebruikt werden. Dat dan de meest bizarre dingen meegemaakt. De mensen die met speren gooiden en dat je zebra's zag. En dat is op zich wel heel leuk.
Ja.
Dat is er een beetje afgegaan. Ik vond het altijd wel leuk om daar creatief mee bezig te zijn.
Ja, ja. Nee, snap ik. Ja. Hey, dan,
was er nog meer?
Nog één ontwikkeling die in 1974 heeft plaatsgevonden. Dat is de lancering van de Spot 1. En wat is dan de Spot 1? Dat was de eerste satelliet voor commerciële aardobservatie.
Oh.
Dus hij werd door Frankrijk gelanceerd in 1974. Het was het begin van de commerciële toepassing van satellietgegevens.
Oké, okay, nou, dus bijzonder interessant.
Ja, dan kon je dus niet mee bespioneren, maar wel landbouwmonitoren en kaarten en milieudingen kon je daarmee in de gaten houden. In 1974
maar
al.
Ik ga met jou nog even terug in de tijd.
Oh, leuk.
Want als jij vandaag jarig bent,
ja.
Of is in, als je op 11 april jarig bent, dan ben je op donderdag 19 juli 1973...
Ja.
Ben je verwekt?
Ongeveer.
Ja, als je niet te laat vroeg geboren bent. Maar in principe hebben je ouders op donderdag 19 juli 1973 een dolle avond gehad.
Ja, ja, nee, dat ongetwijfeld. Ja, lekker. Je kets aan. Piet Veerman. Nee, joh, heerlijke avond. Dat is hele goede informatie.
Ja, toch is het even goed om even terug te denken waar je vandaan komt.
Ja.
Je bent altijd 9 maanden jonger dan je bent. Of ouder dan je bent.
Denkt. Ja. Hey, dan heb ik nog één opzienbarend nieuwtje uit 1974. Waar we natuurlijk als jongens van 50 en liefhebbers van muziek niet omheen kunnen.
Oh.
Ik neem je even mee naar dit moment.
Het is tijd geworden om afscheid te nemen.
Die cassette hebben wij...
Een verschrikkelijk gevoel.
Mijn vader had die cassette.
Die periode wordt afgesloten.
Ja, ik ook.
Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me.
Hij is emotioneel.
Voor Nederland.
Nou, je hoort Rob Oud. En als laatste dan deze jingle. En dat eindigde dan ook heel abrupt op deze manier. Ja, en dat was hem in 1974. 31 augustus 1974, dus wel iets later in het jaar. En om middernacht werd Radio Veronica gedwongen de uitzendingen te staken vanwege een nieuwe wetgeving die het verboden maakte voor zeezenders om vanuit Nederland uit te zenden. Deze wet, ook wel bekend als de anti-zeezenderwet, werd aangenomen om een einde te maken aan de commerciële zeezenders die de Nederlandse radiomarkt beheerst.
En het heeft uiteindelijk tot 1993 geduurd,
ja,
voordat er weer commerciële radio toegelaten was.
In Nederland, ja, dat klopt.
Ongelooflijk, ja, dat het zo lang tegengegaan, ja, is.
En dan las ik vanmiddag een nieuwtje. Dat waarschijnlijk. Men is natuurlijk nu best wel heel ver gevorderd in het maken van een regeerakkoord.
Oh.
En dat daarin zou staan dat Nederland 3 eraf moet. Maar ook 3FM.
Ja, van Nederland 3 vind ik echt zonde.
Ja.
3FM vind ik niet zo'n probleem.
Nee, dat vind ik ook niet zo'n probleem. Maar waarom Nederland 3 zonde?
Nou, omdat er hele mooie programma's op Nederland 3 staan.
Ja, maar die kun je toch ook op 1 of 2 programmeren en daar wat schrappen?
Ja, maar op 1 en 2 staan ook hele mooie programma's. Ik vind de pluriformiteit van het Nederlands bestel,
ja,
3 zenders, vind ik echt wel de moeite waard. Waarbij, ja, een goede verdeling is voor algemeen, een beetje sport en ook jong.
Mm-hmm.
Vind ik echt wel goed dat je daar mensen bij de televisie houdt. Of in ieder geval bij beeld houdt.
Maar als je al die spelletjes eraf haalt en je schuift het een beetje in elkaar, dan ben je toch ook oké.
En welke spelletjes zijn dat dan?
Ja, weet ik niet, ik kijk er niet naar. Nee.
Ja, ik ben echt een grote fan van televisie, zowel van SBS, van RTL of van de VRT of van de NPO.
Ja.
En ik denk dat mensen echt wel heel veel mooie programma's missen. En door niet naar de NPO of naar de NPO te kijken of naar VRT te kijken.
Ja.
En de publieke omroep, ja, echt wel een functie heeft binnen een bestel.
Nou,
echt binnen de maatschappij.
Geruststellend, de publieke omroep, het verdwijnt niet. De NPO, het verdwijnt niet alleen. Het gaat van 3 naar 2.
Er is natuurlijk een hoop voor te doen. Een hoop over te zeggen. En ik hoorde deze week ook een discussie dat je natuurlijk een programma als de Joodse Raad. Dat is een productie die je waarschijnlijk nooit zal zien op RTL of SBS, omdat het productioneel best wel een dure productie is.
Mm-hmm.
Van dure productie is, dure serie is. Maar daar kom je wel, wordt wel de geschiedenis geschetst van, ja, wat je niet wist.
Ja.
Of niet mee bekend bent als, ja, je op school zit.
Ja, nee, dat snap ik.
Dus er zitten echt wel onderwerpen tussen die vind ik wereldverbredend zijn voor het bekrompen Nederland.
Ja. Ja, maar wat er ook op die publieke zenders gebeurt, dat hoorde ik Helen Hendricks toevallig vorige week vertellen, is dat er bijvoorbeeld met sport, de Nederlandse publieke omroep heeft geen Champions League rechten, maar als er gevoetbald wordt in Engeland, een Champions League wedstrijd, dan gaat de NPO er naartoe met 6 man,
ja,
om daar weet ik veel wat te doen. Terwijl de zendgemachtigde die hem wel uitzendt, daar gewoon met 3 man naartoe gaat.
Ja,
dat is onzin.
Ik ben het absoluut met je eens, Ketelaar, dat in de systemen en de processen van de NPO,
ja,
echt wel een verbetering kan plaatsvinden en dat er een bezuiniging kan zijn op,
ja,
kosten.
Ja.
Maar ik denk in de pluriformiteit van het aanbod van wat er in Nederland is op het gebied van cultuur, op het gebied van kunst, op het gebied van minderheden, op het gebied van wereldverbreding, is er echt nog wel, zou het echt zonde zijn als het derde net verdwijnt.
Ja, ja,
nee, je kan efficiënter zijn, hè? Veel, ja, efficiënter. Ik ken, ja, ook genoeg voorbeelden waarbij te veel mensen gaan en dat het allemaal op kosten van de staat gaat en dat het veel te makkelijk is. En dat kan eigenlijk ook niet meer. Maar ik vind dat je wel de ruimte moet hebben om programma's te kunnen maken die, zeg maar, anders zijn dan dat je bij de commerciële ziet. Want dubbeltje op zijn kant, mijn man is een klusser, kopers om te kijken. En dan heb ik het nog niet eens over de programma's bij SBS, waar je wat eigenlijk alleen maar geproduceerd wordt.
Ja.
Weet je, het zou echt een aderlating zijn, ja, voor de ja, hoe zeg je dat, de pluriformiteit van Nederland, vind, ja, ik.
Nou, wat ik dus gekeken heb van de week, wat ik echt een leuk programma vind, en wat me verbaasde, dat is dus op de publieke omroep. Ik weet niet eens welke omroep dat uitzendt, maar dat is Een Huis Vol Emigreerd.
Ja,
dat is een programma dat zou zo op SBS of RTL kunnen trouwens.
Niet qua productie.
Waarom niet?
Omdat het veel te kostbaar is.
Nou, maar die hebben toch ook allemaal programma's van mensen die vertrekken en weggaan.
Dat wordt op een hele andere manier gedraaid. Dus er is minder er is nog steeds aandacht voor de personen, maar er is minder geld beschikbaar om dat goed in beeld te brengen.
Oké. Nou ja, goed, dat verschil zie ik dan als leek, zie ik dat verschil niet zo. Maar ik vond het wel een heel leuk programma. Ik vind die familie Jelies vind ik geweldig.
Ja, wij kijken ook met veel plezier. Ja. Een ander vorige week donderdag, dat was ik nog even vergeten. Ik heb naar Dit Was Het Nieuws gekeken, waar Peter Pannenkoek toch wel, vind ik, op een hele mooie manier een aantal lansen breekt. A, voor niet verwarde mensen, maar radeloze mensen. Ook voor meer vrouwentoiletten op festivals, omdat hij erachter komt dat alle vrouwen altijd in de rij staan en de mannen nooit. Dus daar kun je toch best wel wat aan doen. Mm-hmm. Als je weet dat het een probleem is. Dus, maar deze aflevering was echt hilarisch. Het ging ook vooral over de NPO en over de hoe zeg je dat? Ik kan even niet op het woord komen, waarbij mensen, zoals Tom Egberts deed, weet je wel, dat je niet getolereerd gedrag vertoont. Ja. Het was een bijzonder grappige aflevering. Dus mocht je terug kunnen kijken, doe dat even.
Nou, ga ik doen. Het ging deze week dus niet over dat je je kon laten aftrekken bij de handyman.
Is mij niks van bekend.
Nee, dat was 2 weken geleden.
Is mij niks van bekend.
Dat ging specifiek over Hilversum toen. Oké. Daan, dan hebben we nog een... we hebben nog een album van de week.
Ja.
Ja, steek rustig even wat in je mond.
Dat is een verhaal, het album van de week.
Ja.
Wij luisterden vroeger... Mijn ouders altijd naar Willem Duis op zondagochtend.
Oh, met die goudvis op tafel.
Nee, dat was een tv-programma. Oh. Maar hij heeft later ook een radioprogramma gehad.
Voor de vuist weg.
Dat was op de tv, bij de
avond. Dat was op de tv.
Ja, dat was op de tv. Okay. Dat heette, op zondagochtend heette het Willem Duis Muziekmozaïek.
Ja, ik was 4. Ik heb geen aantekeningen. Ik heb geen aantekeningen gemaakt.
Dus, ja. Je was helemaal niet... Je was 3, 4. Drie. Ja. Nee, maar je was 3.
Twee.
Nou, in ieder geval, ik ga even een kleine inleiding doen.
Ja, graag.
Want op het album van de week van deze periode is Willemsduis Muziekmozaïek, 10 maart 1974. Dus daar is een radio-uitzending, is op plaat gezet,
ja,
of op een LP, en die is uiteindelijk verkocht en die heeft 2 weken lang op nummer 1 gestaan in de album Top 40. Oh. Dan denk je, nou,
bijzonder.
Hoe kan het nou dat een radioprogramma dat is? De aanleiding was, Martijn, dat zal ik je vertellen, op 20 februari 1974 kreeg namelijk Wim Sonneveld in de auto... Ja. Een hartaanval.
Oh.
Wim Sonneveld, de cabaretier.
Ja, ja.
Waarna hij werd opgenomen in het Amsterdamse Fysiekhuis. En na 2 weken rustig ging het klaarblijkelijk beter met Sonneveld, vertelde. En Sonneveld vertelde dan ook in een interview aan Henk van der Meijden, misschien jou nog wel bekend uit het weekblad Privé, ja, waar hij hoofdredacteur was.
Ja.
Dat hij weer plannen had voor de toekomst. Zo wilde hij zijn memoires publiceren en een langspeelplaat maken met de titel Mijn Hart, met allemaal liedjes erover, over zijn hart. Ook wilde hij in 1975 weer een programma gaan doen, omdat hij 40 jaar in het vak zat. Mm-hmm. Een ander besluit dat hij nam was om nooit meer zijn toupet op te zetten. Want hij droeg een toupet, dus hij was kaal. Ja, dat is net als die, hoe heet die nou, die gast bij...
Ja, en dat piepkuiken.
Dat piepkuiken, ja. Ik echt zijn naam zat.
Mark-Marie Huibrechts.
Die had ook een toupet op. Dus Wim Sonneveld zei ook, ik ga dat nooit meer doen. Op 8 maart, de dag dat het interview in de Telegraaf werd gepubliceerd, overleed Wim Sonneveld op 56-jarige leeftijd aan een tweede hartaanval. Voor het publiek, voor heel Nederland, kwam dit als een enorme shock.
Enorm.
Maar naast de verklaarde later dat overlijden door hartfalen niet geheel onverwacht was. Er gaan geruchten zelfs dat de doodsoorzaak niet een hartaanval was, maar een longembolie, een inschattingsfout van de toenertijd dienstdoende artsen. Nou, Wim Sonneveld werd geboren in 1917 en ging overleden dus op 8 maart 1974. Maar ik weet zeker dat er mensen van voor onze generatie zijn die nog weten waar ze waren toen het bekend werd dat op 8 maart Wim Sonneveld overleden was.
Ja. Mm-hmm.
Nou, Willem Duis was een hele goede vriend van Wim Sonneveld. En die heeft 2 afleveringen besteed op zondagochtend aan interviews en plaatjes over Wim Sonneveld. En dat was zo populair dat het dus 2 weken lang op nummer 1 heeft gestaan.
Mm.
Nou, op die plaat staan dus diverse interviews, liedjes, onder andere met Godfried Bromans en heel veel andere bekende mensen uit die tijd. En Wim Sonneveld was een echte chansonnier, zoals Willem Duis dat zei.
Mm-hmm.
En daarom heb ik gekozen voor een liedje van die plaat. En dat liedje heet Het Hondje van Dirkie.
Daar gaan we naar luisteren.
En daar moet je naar luisteren. Ja. En je moet even kijken of we het helemaal uit laten horen. Maar als we het niet uit laten horen, ga het luisteren. Want dat is wel een hele mooie manier, zoals Sonneveld vroeger zong, mm-hmm, zoals de Franse chansonniers,
ja,
zongen, maar dan in het Nederlands.
Kleine Dirkie had een hondje, door een auto overreden, met gebroken poot in het straatgewoel gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak, had hij pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht, opgepakt en thuisgebracht, en vervuld van stille angst en diepe zorgen. Zij mormel had ook uitgekeken voor jouw verstek. En het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei: vreet nou maar, schlemieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopje scheef eens aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, houd je bek. Je legt zo uit je pensioen, is in het merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband. De kamer in, een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei: nou is de boot aan, kijk me zo'n scherminkel aan. Het lijkt waarachtig wel de Joods en valide. Van wie hoort dat stuk gespuis? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lay, dacht ik neem hem even mee. Anders hadden ze hem zomaar laten leggen. Als hij binnen een uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp, verklaarde ma. Dat is wat voor mij, die nare krengen. Toen zei pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol: nou teef, de eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zeg ober, geef uw Hekkie een stukje kreeft. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen.
Op momenten grof in de mond, Daan.
Ja, dat is het mooie van de chansonnier. Ja. In het Frans zingen we natuurlijk met z'n allen mee, terwijl we niet weten wat we zingen. Maar in het Nederlands hoor je gewoon wat dat is. Dus Wim Sonneveld, mogen hij rusten in vrede. We salute Wim Sonneveld. Ik ben een grote fan van hem. Overleed op 8 maart 1974.
Ja, dat is een mooie keuze, Daan. Draai maar. Stop 2004. Waar staat hij nou op?
Ja, dit is 1991.
1991?
Ja.
Je hebt een spijker geslagen.
Nee, we moeten het rad zijn gang laten gaan. We kunnen niet als mensen zeggen van ik wil graag dat horen. Nee. Dan moet je toch een beetje afwachten.
Ik wil dat manipuleren, maar dat is niet goed natuurlijk. Nee,
1991.
Ja. Sorry, 91. Oké. Okay. Wat was er ook alweer in 1991?
Palindroomgetal weer.
Een palindroomgetal. Nou, in 1991, ik hoorde toevallig vanmiddag een mix uit 1991 van hele toffe muziek.
Ik heb vorige week natuurlijk Respectable van Mel & Kim.
Ja, dat was ook in die periode.
Dat zit al ongeveer een week in mijn hoofd.
Ja?
Respectable.
Ja, als je naar 1991 gaat, dan zijn er nog wel meer liedjes die volledig in je hoofd blijven zitten. Laten we niet op de zaken vooruit lopen. Laten we volgende week naar gaan kijken. Hey Daan, dan rest ons alleen nog een dansje.
Een dans, een dance department.
Lekker aan het einde van deze aflevering even het luiers meter uit en even dansen.
Ja, op 6 april, beste Ketelaar, 1974.
Ja.
Speelde een band, begeleid door het festivalorkest, onder leiding van de als Napoleon verklede dirigent Svend Olof Waldorf, het nummer Waterloo op het Songfestival in Brighton.
Mm.
Het optreden zorgde voor een volledige stijlbreuk met de dramatische ballades tradities waarmee het Songfestival toen vertrouwd was. Hun opvallende glitterkostuums, zilveren plateauzolen, het up-tempo-ritme en de eenvoudige, maar nog niet eerder vertoonde danspasjes maakten meteen indruk op de pers, publiek en de jury. Dat ABBA sinds een recente reglementwijziging hun liedje niet enkel in hun landstaal, maar ook in het Engels mocht brengen, was een bijkomende troef. Dames en heren, ik presenteer u de winnaars van het Songfestival uit 1974, ABBA.
Ik als de dag van gisteren gedaan. Dankjewel.
Tot volgende week.